adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaar en tot in eeuwigheid.
Goedemorgen, broeders en zussen, jongelui, gasten en allen die deze dienst hier in de kerk en thuis meemaken. Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Rozemuller. Aanstaande woensdag is het dankdag. De dienst begint dan om 7:30. En de dankdagcollecte is dan bestemd voor de voedselbank. Er zijn nog plaatsen vrij, dus iedereen die graag wil komen, meld je aan in de kerk of op de app. De dienst die door Vonkel en de basisschool zal worden georganiseerd, die gaat niet door. Wel mogen alle kinderen van de basisschool aanstaande woensdagmiddag tussen 4 en 5 uur een tasje komen ophalen hier bij de kerk. Deze week staan er geen vergaderingen gepland en de vergadering van de diaconie gaat dus niet door. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Jullie hier in de kerk, fijn dat jullie hier zijn met elkaar. Goedemorgen ook iedereen die thuis meekijkt, meeluistert. We hopen samen een goede en gezegende dienst te mogen hebben. Thema voor deze dienst, weer in het kader van het jaarthema, leven met de Bijbel. En het thema voor deze keer is, God komt in zijn woord dichtbij. God wil in zijn woord dichtbij komen. We zullen zo meteen naar Fotum en zegengroet met elkaar gaan zingen, Psalm 100, op een wat bijzondere melodie in Israëlitische stijl. Daar zullen we naar gaan luisteren, in ons hart meezingen of misschien thuis meezingen. Zullen we nu hier in de kerk voor de Here gaan staan? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen bidden? Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat dat zo is. Dat wij het volk zijn dat bij u hoort en dat u uw kudde voortleidt. Ook in deze bijzondere tijden bent u het die zorgt voor ons als uw kudde, als uw volk, als uw kinderen. Dank u wel dat dat zo is. Dank u wel voor de zegen dat we nu ook weer u mogen ontmoeten hier in de kerk thuis. Wilt u met uw geest ook geven, door uw geest ook geven, dat het een echte ontmoeting met u is. Dat we weten dat we, ook al zijn we niet bij elkaar, u mogen ontmoeten, met u mogen samen zijn. Zegen ons als uw woord open gaat. We denken ook weer na over uw woorden die u ons geeft, hoe die invloed hebben op ons leven. En wilt u wat we met elkaar overdenken ook in deze dienst tot een zegen laten zijn voor ons leven. Dat het ons stimuleert ook in het leven met u, in het leven met uw woord. Zegt u ons bij alles en verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Ik heb in de dienst van vorige week de oproep gedaan om een favoriete Bijbeltekst, als je die hebt, om die aan mij door te geven. Die oproep is ook via de wijkapps nog een keer verspreid. En tot mijn grote vreugde zijn daar zoveel reacties gekomen dat het allemaal niet in deze dienst past. Dat is fijn, want er komen nog meer diensten, hopen we. Dus daar hoop ik dan de teksten die ik nu niet aanhaal ook nog weer aan te halen. Dus zit jouw tekst er niet bij, vrees niet. Er komen nog meer diensten. En ik wil beginnen met twee teksten, twee filmpjes die zijn gemaakt. Twee mensen hebben een filmpje gemaakt over de favoriete Bijbeltekst. Er is nog een filmpje, dat is woensdag te zien. Dus vergeet ook vooral niet om woensdag te kijken. Dat deden jullie toch al niet, dat vergaten jullie toch al niet. Maar nu twee van die filmpjes. Een filmpje van Klaas Buist en een filmpje van Jesse Hoving.
Goedemorgen, gemeenteleden en luisteraars. Ik moet denken aan Hebreeën 11, vers 1. Daar staat: Als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid. En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien. Waarom deze tekst? Omdat er ooit eens een keer over gepreekt is en zelf een keer wat over gelezen heb. Dit is een tekst met diepgang en een hele grote betekenis. Hoe God door middel van de Bijbel zich openbaart. Ik dacht ook aan vraag en antwoord 21 uit de catechismus. Daar wordt gevraagd: wat is waar geloof? Het antwoord is: waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zon, eeuwige gerechtigheid, eeuwig heil door God geschonken zijn. Enkel uit genade. Alleen op grond van de verdiensten van Christus. Dus voor mij, ons, betekent het dan ook dat we met enige regelmaat de Bijbel lezen. Of via de smartphone op verschillende manieren een Bijbelteksten binnenkrijgen. En als we wat willen weten over de Bijbel, dan heb je het zo binnen handbereik. En daarom voor mij deze tekst.
Hallo, mijn favoriete tekst is: Be still and know that I am God. Ik vind dat echt een hele mooie tekst. Ik weet dat dan dat ik, als ik stil ben, dat God daar ook is. En dat hij me rust geeft en vrede. Ook als mijn leven soms heel hectisch is en vol, dan probeer ik altijd weer de rust op te zoeken. Dus dat is God op te zoeken. En dat geeft me zoveel vrede en rust in mijn hart. Ja, dat is gewoon super gaaf. En ik voel me daardoor ontzettend geliefd en gewaardeerd. En die vrede en die liefde die ik van God krijg, dat is niet te vinden in deze wereld. En dat besef ik dan elke keer weer als ik die teksten lees of zie. En ook als ik dat in mijn gedachten hoor, dat is gewoon gaaf. En ik krijg dat ook van mensen terug op kaartjes. Dus daarom is dat zeker mijn favoriete tekst.
Twee getuigenissen eigenlijk van hoe de Bijbel invloed heeft in het leven van in dit geval Klaas en zijn gezin en Jesse. En ik wil nog een paar meer Bijbelteksten laten zien die op een andere manier aan mij zijn doorgegeven. Ik had zondag die oproep gedaan en ik kwam terug uit de kerk en toen was er al meteen een appje van Benny Penninga, Johannes 3 vers 16. Dus dat is, oh daar is Benny. Dus dat is de favoriete Bijbeltekst van Benny. Hij heeft er ook geen toelichting bij gegeven, want ik dacht natuurlijk die tekst die spreekt voor zichzelf. En dat is ook zo. He, dat is een tekst wat eigenlijk de basis is van het houvast wat we hebben in deze wereld. He, dat wij mogen geloven dat we door de Heer Jezus gered zijn, door de liefde van God. En dat we daardoor eeuwig leven hebben. Prachtige tekst. Later in de week kreeg ik ook van Brecht een tekst door. Die moest er iets langer over nadenken, maar dat snap ik ook wel. En ik had in die oproep gezegd, jouw lijftekst, dat kan bijvoorbeeld een trouwtekst zijn. En Brecht die zei daarover van, nou ja, dat is bij ons niet zozeer, want in onze tijd was een trouwdienst een gewone dienst. En oh ja, er trouwden ook nog mensen. Dus dan werd daar minder aandacht aan gegeven. Maar ze zei, ik heb wel een favoriete tekst. En dat is deze, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Een gedeelte uit Psalm 84. En ze zegt erbij, als er voor een gewoon musje gezorgd wordt, nou dan zal er toch zeker voor de mens worden gezorgd in alle omstandigheden. Prachtig. Dan kreeg ik nog een reactie van Lydia Gudding. En die heeft als favoriete tekst een heel Bijbelhoofdstuk. Ik weet niet of ze hem ook helemaal op kan zeggen. Maar dat is Nehemia 8. Een heel mooi Bijbelhoofdstuk, inderdaad. En ze schrijft in de mail, sinds ik als meisje van een jaar of 17 met mijn ouders in vakantie was in Cambridge en ik daar een preek over deze tekst heb gehoord, is dat mijn favoriete Bijbeltekst. En het gaat in dit hoofdstuk over de reactie van Gods volk nadat ze Gods wetten hebben gehoord. Deze mensen luisterden de hele dag naar Gods wet en naar de uitleg ervan en ze waren ontzet en verdrietig omdat ze beseften dat ze heel ver bij God vandaan waren geraakt. En Gods antwoord op hun verdriet is dan dat ze een feestje mogen bouwen. Want dit is het begin van herstel van de verhouding tussen God en zijn volk. En Lydia schrijft, ik hou van deze tekst omdat het gaat over mensen die geïnteresseerd zijn in de woorden van God en zich daardoor laten bewegen. Dat ze bereid zijn een hele dag naar Gods woord te luisteren en dan te reageren met ontzag. En dat ze dan mogen reageren met een feestje vanwege het herstel. Heel mooi inderdaad deze tekst. De laatste voor nu is van René en Martje Scholtens. Dit is een foto van een tekst die ze thuis hebben hangen. Ze schrijven van, ja, Martje heeft deze tekst op dat spiegeltje geschreven een keer tijdens een vrouwendag. En sinds die tijd hangt die tekst in huis. En juist in deze tekst zeggen ze, in deze tijd is deze tekst heel belangrijk voor ons. Want het is voor hen wel, voor René en Martje wel, een moeilijke tijd. Omdat hun kleindochter van 7 jaar, Feline, ernstig ziek blijkt te zijn. Feline is een dochter van Martine en Erwin. Ze moest afgelopen zondag ineens naar het ziekenhuis, was er ook slecht aan toe. En toen bleek dat ze een vorm van kanker heeft, non-Hodgkin. Daarvoor zal ze de komende tijd, en dat zal een hele lange tijd zijn, moeten worden behandeld. De dokters hebben wel goede hoop dat die behandeling goed zal uitwerken, maar er ligt een heel lang en zwaar traject wel voor ze. En dan is het mooi dat ze dus zeggen van, en deze tekst is ons zeker ook in deze tijd tot steun. Leg je leven in handen van de Heer en vertrouw op Hem. En we wensen René en Martje en natuurlijk ook hun familie deze troost, deze steun van harte toe en zullen straks ook voor ze bidden. Nou, dat zijn de teksten, de favoriete Bijbelteksten die tot nu toe, of me zijn toegestuurd. Er zijn er dus nog meer die volgen in de komende diensten. Dan zullen we nu de Bijbeltekst van vanmorgen gaan lezen. De schriftlezing voor deze ochtend is Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 12. Daarna komt het lied Door de wereld gaat een woord.
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, u moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwkeurig in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heer, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden die u zelf niet hebt gebouwd. Huizen vol voorraden die u niet hebt aangelegd. Regenputten die u niet hebt uitgehouwen. En wijnstokken en olijfbomen die u niet hebt geplant. Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Tot zover de schriftlezing.
Wees mijn verlangen, dat is het lied zometeen na de preek. Ja, we hebben zojuist wat mooie live teksten, favoriete teksten voorbij horen komen of zien komen. En ja, het is mooi hoeveel mensen eigenlijk wel zo'n tekst hebben. Natuurlijk, de hele Bijbel is belangrijk voor ons, maar soms kan een tekst ook nog weer extra troost en kracht bieden. Oudere mensen hebben ook nog wel eens een soort tegeltje aan de muur hangen met een tekst, een trouwtekst of een andere tekst. Deze zie je ook nog wel regelmatig. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Soms is het ook heel mooi geborduurd, hebben mensen het zelf geborduurd, zo'n tekst aan de muur. En dat bepaalt je toch elke keer weer bij Gods woord. Niet dat iedereen er altijd heel bewust naar kijkt, maar toch is het iets wat je elke keer weer bij Gods woorden bepaalt. De Joden hebben ook zoiets, een bijbeltekst, bijbelteksten die ze ophangen of bij zich dragen of vaak gebruiken. En een van de belangrijkste teksten voor de Joden is Deuteronomium 6 vers 4. Dat lazen we net. Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is de enige. En voor de Joden is dit een geloofsbelijdenis die ze heel vaak op de lippen nemen. In de synagoge, maar ook thuis. Elke keer weer spreken ze deze woorden uit. Het is een tekst die ze ook letterlijk bij zich dragen of in huis hebben, hangen. Aan een mezuza, daar kom ik zo nog op. En ook aan doosjes die ze bij zich dragen. Dat is het zogenaamde Shema. Dat is het eerste woord van die tekst. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. God is onze God, hij is de enige. De eerste die deze woorden doorgaf is Mozes. Mozes die staat samen met het volk aan de grens van het beloofde land. Mozes mag zelf niet mee. Dat is bekend, hè, omdat hij toen tegen God heeft gezondigd. Maar hij wil dan nog wel een keer belangrijke dingen, of eigenlijk de hele wet, nog een keer doorgeven aan Gods volk, om ze dat op het hart te binden. Deuteronomium betekent letterlijk ook tweede wet. Voor de tweede keer geeft Mozes de wetten van God door om ze dat op het hart te binden. Blijf je daaraan houden, ook straks in de welvaart van het beloofde land. En dan bindt hij ze toch ook zeker dit op het hart. Hoor Israël, de Heer is de enige. Hij is de enige God, blijf hem dienen en zoek niet je heil bij de afgoden. En hij voegde dit aan toe. Vergeet zijn geboden niet, maar spreek er steeds over. Wees er steeds mee bezig. De Joden doen dat letterlijk. Eindeloos doorpraten over de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. Ze hebben ook heel veel uitleggingen van allerlei rabbijnen en daar praten ze dan met elkaar over. Rabbijn die zegt dit, ja, maar rabbijn die zegt dat. En zo gaat maar de hele discussie steeds over de woorden van de Torah. En zo doen ze letterlijk wat Mozes hier zegt. Spreek er steeds over. Ja, dat doen ze. Er steeds over praten. En wat ze ook letterlijk doen is dat ze dus een kokertje aan de deurpost hangen waar die belangrijke geloofsbelijdenis in zit, het Shema. Dat had Mozes gezegd van, nou, hang dat aan je deurpost. Hè. En hij bedoelt dat misschien letterlijk, misschien ook niet. Maar in ieder geval, de Joden doen dat. Daar zit dus die bekende tekst die ik net noemde, zit daarin. En elke keer als een Jood dan er langs loopt, dan raakt hij even dat ding aan. Ik zag ergens op internet, ja, in coronatijd doen ze dat dan niet. Dan kijken ze er alleen naar, maar voor corona en ook na corona raken ze het ook even aan. Dus steeds even bepaald worden bij Gods woord. Ze hebben ook doosjes waar ze bijbelteksten in doen. Dat is de volgende dia. Ook volgens die opdracht van Mozes, hij bindt het als een band op je hoofd en bindt het aan je arm. Nou, dat doen ze hier letterlijk. Dat jongetje heeft een doosje op zijn hoofd en als je goed kijkt, die man die heeft aan zijn linkerarm ook zo'n doosje zitten. En daar zitten ook verschillende teksten. Het Shema zit er in ook andere bijbelteksten. Dus zo doen ze ook letterlijk wat Mozes hier heeft gezegd. En de betekenis van die gewoontes is natuurlijk, God moet invloed hebben. Zijn woorden moeten invloed hebben in jouw leven van elke dag. En dat kan ook met zo'n lijftekst, zo'n favoriete tekst. Dat ook zo woorden van God invloed krijgen in je dagelijks leven. Het is mooi als je zo'n Bijbeltekst hebt die je met je meedraagt. Het is mooi om die misschien ook uit het hoofd te kennen. We leren denk ik in deze tijd minder uit het hoofd dan vroeger wel. Maar iets wat denk ik heel mooi is om te doen, is een bepaalde Bijbeltekst echt in je hoofd hebben. Waarom? Omdat je daar dan ook op terug kan grijpen op bepaalde momenten. Je kunt een Bijbeltekst uit je hoofd leren voor momenten dat je je bang voelt of onmachtig voelt. Daar kan je bijvoorbeeld deze tekst die we van René en Martje doorkregen, kun je gebruiken. Leg je leven in handen van de Heer, vertrouw op Hem. Ook als je bang bent, als je onzeker bent. Misschien twijfel je er nog wel eens aan of God je zonden eigenlijk wel vergeven wil. Ook daarvoor zou je een Bijbeltekst in je hoofd kunnen hebben. Bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 9. Belijden wij onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Een prachtige tekst waardoor je steeds weer denkt, ja, wonderlijk, maar God wil toch mijn zonden vergeven. Of als iemand waar je van houdt is gestorven, kun je veel hebben aan die woorden van Jezus die tegen Martha en Maria zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Dus het gaat erom dat God invloed krijgt, zijn woorden invloed krijgen in je leven. En in het tweede gedeelte van de preek wil ik nog aandacht vragen voor een manier van Bijbellezen waardoor Gods woorden ook invloed kunnen krijgen in je leven. En dat is een hele oude vorm van bezig zijn met de Bijbel. Het heet Lectio Divina. Letterlijk, dat zijn Latijnse woorden, dat betekent letterlijk goddelijke lezing. En dat is een hele oude vorm van overdenken van woorden van God, die al door de monniken is bedacht, maar die nog steeds gebruikt wordt. In onze kerk heeft dominee Jos Dalma heeft veel aandacht gevraagd voor deze vorm van Bijbellezen. En dat helpt je om Gods woorden ook vanuit je hart te lezen. Zodat de tekst dichtbij komt, zodat God dichtbij komt. En je ook de ervaring kan hebben dat God je aanspreekt als je bezig bent met het overdenken van zo'n Bijbelwoord. In onze gereformeerde traditie zijn wij iets meer gewend bezig te zijn met Bijbelstudie dan met Bijbelmeditatie, Bijbeloverdenking. Ik heb dat zelf ook heel erg meegekregen in de Bijbel, daar moet je in studeren. En dat is ook terecht. Dat is heel belangrijk. Bijbelstudie is heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Omdat je veel over God te weten komt. Je gaat de grote lijnen in de Bijbel zien. Je gaat de verbanden in de Bijbel zien. Je krijgt goed zicht op hoe God ons verlost en wat voor je verlossing belangrijk is. Je krijgt zicht op wat God van je vraagt, hoe je voor God kan leven. Bijbelstudie is en blijft ontzettend belangrijk voor het leven van een christen. Wat wel zo kan gaan bij Bijbelstudie is dat je daarbij zelf eigenlijk nog behoorlijk buitenschot blijft. Je denkt na over van alles en nog wat, maar je hoeft er niet per se jezelf als persoon bij te betrekken. En Bijbeloverdenking gaat juist daarover. Dat een Bijbeltekst jou ook echt raakt. Dat het jou verandert. Dat het je dichter bij God brengt. Dat God door die tekst heen jou aanspreekt. Dat is het mooie van overdenken, meditatie. Nou, laat ik proberen het uit te leggen, nog toe te passen op een bekende Bijbeltekst. De Heer Jezus heeft een keer gezegd, heb je vijanden lief. Lastige Bijbeltekst. Nou kun je daar op de manier van Bijbelstudie mee bezig gaan. Dat is heel goed, denk ik. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen, heb je vijanden lief? Is dat een nieuw gebod van het Nieuwe Testament? Of was dat er in het Oude Testament ook al? Of mocht je in het Oude Testament misschien je vijand wel haten en moet je die in het Nieuwe Testament lief hebben? En wat is het verband waarin Jezus dit zegt? Waarom zegt hij in dit verband, heb je vijanden lief? Nou, Zo kun je zo'n Bijbeltekst bestuderen. Dat is heel belangrijk. Maar je kan dan zelf ook helemaal buiten schot blijven. Je hoeft niet na te denken over de vraag, wie zijn de vijanden in mijn leven? Hoe word ik hier aangesproken? En dat zijn vragen die wel meer aan de orde zijn bij als je het meer over denkt, als je mediteert over een Bijbeltekst. Dat brengt een tekst dichtbij en zo kan een tekst ook veranderend werken in je leven. Dus dan vraag je je af van, hoe is dat eigenlijk? Heb ik ook vijanden? Kan ik die vijanden aanwijzen in mijn leven? Hoe kan ik die lief hebben? En waarom kan ik dat wel? Waarom kan ik dat niet? Dat is meditatie. En Bijbelstudie en meditatie vullen elkaar aan en zijn allebei nodig. En ik wil dus tenslotte aandacht vragen voor een hele oude manier van Bijbelmeditatie. Dat is Lectio Divina. Het zijn Latijnse woorden, dat geeft ook aan dat het niet een nieuwe wetsigheid is, maar dat het eigenlijk een hele oude traditie al in de kerk is, waar wij ook in deze tijd wat aan kunnen hebben. En ik wil de vier stappen die er eigenlijk zijn, de vier onderdelen, even met jullie bij langs gaan. En ik hoop dat het jullie helpt, ook voor jullie eigen overdenking van de Bijbel. Je kunt deze manier van overdenking het beste toepassen, niet op een heel lange stuk tekst, maar op een korte Bijbeltekst om die te overdenken. Zo heb ik dat zelf wel eens voor een preektekst gebruikt om zo'n tekst te overdenken. Het is nodig dat je daarvoor een kwartier of 20 minuten neemt om wel, of het mag ook langer, om echt wel rust en stilte te hebben om dat te kunnen doen. Dat is in deze tijd niet eenvoudig, maar het kan wel heel verrijkend en belangrijk zijn. En dan is de eerste stap van de Lectio Divina is Lectio en dat is lezen. Gewoon bedoeld om vertrouwd te raken met de tekst waarover je nadenkt. Wat doe je dan? Dan lees je die tekst verschillende keren door. Hardop lezen helpt ook om een tekst te proeven, te laten doordringen. Het helpt ook om een tekst dan een keer of een paar keer op te schrijven. Je kunt dan ook vragen stellen aan die tekst. Van wat wordt hiermee bedoeld, wat wordt daarmee bedoeld. En zo maak je die tekst eigen. De monniken hebben ook een woord bedacht voor deze fase. En dat is ruminatio, dat betekent herkauwen. En dat doet denken aan een koe natuurlijk. Een koe die gras verschillende keren herkauwt. En zo kun je een tekst waar je over nadenkt, verschillende keren lezen, als het ware kauwen om die tekst goed tot je te laten doordringen. Dat is de eerste fase. De tweede is de meditatio, de meditatie of de overdenking. Nou kan het zijn dat het woord meditatie bij jou een beetje weerzin oproept. Zo van, is dat nou niet iets van boeddhisten? Die doen dat. Zo'n boeddha beeldje, dan zie je zo'n mediterende boeddha. Daar moeten wij niks van hebben. Daar moeten wij inderdaad niks van hebben. Maar het mediteren is ook iets heel Bijbels. Denk aan Psalm 1, waar staat dat je de woorden van de Heer moet overpeinzen bij dag en bij nacht. En dat overpeinzen, dat is eigenlijk overdenken, dus mediteren over een Bijbeltekst. En in deze fase gaat het erover dat een tekst ook echt persoonlijk wordt. En dat je de vraag stelt, waar raakt dit mijn leven? Of waar raakt deze tekst het leven van anderen, van mensen om mij heen? Welke gevoelens roept deze tekst bij mij op? Overdenking kan bemoedigend zijn, kan ook confronterend zijn. Als je nadenkt over de tekst, heb je vijanden lief? Dat kan confronterend zijn om dat toe te passen van hoe geldt dit voor mij en hoe geldt dit voor anderen in mijn omgeving? De derde fase is oratio, dat is bidden. We kennen dat ook uit ora et labora, bid en werk. Je gaat bidden over de tekst waar je net over hebt nagedacht. Je reageert bijvoorbeeld doordat je God vraagt van die opdracht kwam op mij af, wilt u mij kracht geven? Of je dankt God voor een bemoediging die je net van hem hebt gekregen. Of je bent aan het bidden en je merkt dat God echt jou op dat moment aanspreekt door die tekst. En zo kan je ook luisterend bidden. Op dat moment dat jij erover nadenkt, kun je merken dat God je misschien aankijkt of Jezus je aankijkt en tegen jou zegt, heb je vijand lief. En wellicht dat er dan ook een gesprek met God op gang komt. Dat je bijvoorbeeld vraagt, maar Heere God, wie is dat dan, mijn vijand? Of dat je zegt, Heere God, ik weet wel wie mijn vijand is, maar liefhebben, weet u wel wat hij mij allemaal heeft aangedaan? En dat God misschien dan antwoordt en zegt, of Jezus zegt, ja, maar ik heb mijn vijanden ook lief gehad, probeer mij daarin dan na te volgen. En zo kan er een gesprek ontstaan als je bidt over een tekst waarover je hebt gemediteerd. En zo ga je antwoorden, dat kan ook een klagend antwoord zijn misschien. Maar Heere God, ik kan dat niet, mijn vijand liefhebben. U weet toch wat er allemaal is gebeurd. En wellicht dat er dan toch een verlangen ontstaat om je vijand lief te hebben. Maar dat is het gebed. Dat is wat je doet als je over een tekst hebt nagedacht. De laatste stap. Dat heet in het Latijn contemplatio, moeilijk woord. En dat betekent eigenlijk aanschouwen. En dat is zoiets als het vriendelijke gezicht van God aanschouwen of ook tot rust komen bij God. En dat is iets wat je niet zelf kan doen. Die andere drie stappen kun je nog ongeveer zelf doen. Lezen, mediteren, bidden. Dat moet je wel doen door de kracht van de geest, maar dat kan je zelf doen. Maar het aanschouwen van het gelaat van God of tot rust komen bij God, dat alles op zijn plek valt door die ontmoeting met God, ja, dat kan je niet zelf organiseren, maar dat mag soms wel gebeuren. Dat je merkt dat Gods liefdevolle gezicht naar je is toegewend. Zoals in die mooie priesterzegen ook naar voren komt. Het licht van zijn gelaat, dat het over je schijnt, dat God zijn gelaat aan jou toewendt. En zo mag je als mens ook steeds tot rust komen bij God. En dat er iets van wijsheid komt in je, van liefde, van stilte. En nadat je alles hebt overdacht, komt alles tot rust. Mag je zijn in Gods aanwezigheid. En wij zijn in onze traditie gewend aan heel veel woorden. Ook in deze dienst weer. Ik heb al behoorlijk wat woorden weer gesproken. Maar wat is het ook mooi om gewoon in Gods aanwezigheid te zijn. En dan rust te ervaren van de ontmoeting met God. Dat is Lectio Divina, een oude manier om Gods woord dichtbij te laten komen. Nu kan ik me ook voorstellen dat sommigen van jullie denken, dat is misschien wel mooi, maar is niks voor mij. Want ik ben een doener en ik ben geen denker. En ik heb ook de rust eenvoudigweg niet om dit soort dingen te gaan doen. Dat is voor mij niet weggelegd. En ik zou je toch willen aanmoedigen om af en toe de stilte wel te zoeken. En wees er dan van overtuigd dat de Heilige Geest die stilte en die concentratie op God en op zijn woord gebruiken wil om in je leven bezig te zijn, om invloed te hebben in je leven. Bijbelstudie is en blijft ontzettend belangrijk, maar ook het biddend overdenken van een Bijbeltekst. En de bedoeling was om jullie daarin te stimuleren, ook door deze preek. Amen. Ja, we zullen met elkaar nu gaan danken en bidden. Zullen we naar de Heere gaan in ons gebed. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u uw woord aan ons hebt gegeven. En dat uw woord voor ons leven veel betekenis mag hebben. Dank u wel dat er zoveel bemoedigende, stimulerende woorden in de Bijbel staan. Woorden waar we steun aan hebben, die ons helpen om met u te leven en voor u te leven en op de Heer Jezus te lijken. En geef dat dat ook echt gebeurt. Dat we inderdaad veranderd worden door uw woorden. Doordat u met uw geest daarin met ons bezig gaat. Helpt u ons ook om zelf met uw woord bezig te zijn. Met Bijbelstudie, door middel van kerkdiensten als we nadenken over uw woord. Maar help ons ook om dat persoonlijk te doen. Uw woorden te proeven, te overdenken, biddend in ons leven toe te passen. Dank u wel dat u door verschillende lijfteksten ook troost en kracht aan ons geeft. We hebben van een paar gemeenteleden gehoord hoe bepaalde woorden van u hen bemoedigen. We willen u vragen of u inderdaad die bemoediging wil geven, in bijzonder aan hen die moeilijke dingen meemaken. Wilt u gemeenteleden helpen als er zorgen zijn of ziekte, als er problemen zijn? U kent de omstandigheden van ieder van ons. Wees bij ons met uw hulp. In het bijzonder bidden we voor de kleindochter van René en Martje, voor Feline. Wees bij haar ouders Martine en Erwin, bij haar zusje Noah. Heere God, wilt u geven dat Feline weer beter wordt? Zegen alle behandelingen en geef daardoor genezing. Geef Feline ook de kracht en de moed die zij nodig heeft. En geef dat ook haar ouders en zusje. Wilt u in deze moeilijke omstandigheden voor hen zorgen, ook voor René en Martje? Help hen om hun leven in uw hand te leggen en op u te vertrouwen. We bidden voor zieken overal op deze aarde. Geef herstel en geef dat uw liefde doordringt in ziekenhuizen, ziekenkamers. We bidden voor hen die zieken verzorgen, artsen, verpleegkundigen, anderen die in de zorg werken. We bidden u voor mensen die door rampen zijn getroffen. In het bijzonder voor hen die te maken hebben met die aardbeving die er was tussen Griekenland en Turkije. Vooral in Izmir zijn veel slachtoffers, in Samos zijn ook slachtoffers. Ontferm u over hen die zijn getroffen, geef goede hulp, wees nabij. We bidden u voor mensen in Frankrijk die te maken hebben gehad met die vreselijke aanslagen. Aanslagen in Nice, in Lyon. Wat erg dat ook christenen daar het doelwit van terrorisme zijn geweest. Helpt u de nabestaanden van slachtoffers? En ja, wilt u ook zijn bij mensen die geradicaliseerd zijn? Die denken dat ze in naam van een godsdienst moeten doden? Heere God, wilt u mensen die zo denken bevrijden ook van die denkbeelden? We bidden u voor de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wil verkiezingen zo leiden, die verkiezingen zo leiden dat het goed is voor dit land, voor de wereld. En dat er zo op een goede manier weer een nieuwe president komt. Wilt u daarin met uw leiding zijn? Heere God, deze wereld is chaotisch en onzeker. En daarom bidden wij u, laat uw koninkrijk komen. Werk toe naar de dag dat alles goed zal zijn. Kom, Heere Jezus. Amen. Dan zullen we nu gaan luisteren naar de wet van de Heere, waarin hij ons de weg wijst voor ons leven. En daarna is het collectemoment, dus dan kunnen we aan de Heere iets teruggeven van wat hij ons gaf. En tijdens de collecte klinkt ook het lied Bij God ben ik geborgen.
God gaf aan de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beelden, maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want ik, de Heer, ben je God. En ik wil niet dat je andere goden dient. Als iemand ontrouw is aan mij, zal ik hem straffen. En als zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn aan mij, dan straf ik hen ook. Zelfs de derde en de vierde generatie zal ik dan straffen. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen, maar de 7e dag is de dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in je stad wonen, mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rustte op de 7e dag en daarom heb ik de 7e dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt, een dag die bestemd is voor mij. Heb respect voor je vader en moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Probeer niet iets te krijgen dat van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel.
Ja, onze laatste lied is het lied Vrede, zij u opwekking 602. En daarna mogen we Gods zegen ontvangen. De Heere zegent u en behoedt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en hij geeft jou vrede. Amen.